Goedemorgen gemeenteleden en gasten hier in de kerk en allen die via de kerkradio met ons meeluisteren en met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee B. Gijsbertsen uit Kampen. Op het orgel speelt vanmorgen de heer Dick Hartman. Er is vanmorgen kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. De bloemen gaan vandaag als groet en teken van verbondenheid met de gemeente naar de familie W. Wilt u de bloemen brengen, meldt u zich dan na dienst even bij de kosten. Gespreksgroepen, lezingen, acties, u en jij bent ook in de komende weken weer van harte welkom bij diverse gespreksgroepen en lezingen. Zeer de moeite waard. Ook de acties, waaronder plantjesactie voor de jeugdclubs, worden van harte bij u aanbevolen. Informatie over alle onderdelen en initiatieven kunt u vinden in het kerkblad. Doe mee. De eerste collecte is vandaag bestemd voor operatie mobilisatie, en meer speciaal voor de familie. De tweede rondgang is bestemd voor de kerk en eredienst. De deurcollecte is bestemd voor de bloemen. Het aanvangslied is Psalm 130, de versen 1 en 3. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst.
We verenigen ons nu eerst in stil gebed. Onze hulp in de naam van de Ene, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Uit diepten van ellende. Vorige dienst die ik hier leidde begon ook al met die psalm. Toen was het de stem van Job. En vandaag is het de stem van Esther. Want ik heb begrepen, in de nevendienst zijn jullie de verhalen van Esther aan het lezen. En Esther 4 is vanmorgen aan de orde. Ik weet niet wat u inmiddels allemaal gehoord hebt over dat Bijbelboek. Dus excuus als u dingen dubbel hoort. Maar we richten ons in elk geval op hoofdstuk 4. Het vasten en bidden van Esther. In de synagoge was gisteren Exodus 25 aan de orde. Mozes die op de berg Sinaï in gesprek is met God. En die hemelse sferen lijken wel heel ver verwijderd van de situatie waarin Esther verkeert. Maar zo ver van elkaar is het dan ook weer niet. Want je hoeft maar even van de berg af te komen en dan sta je al in de rauwe realiteit. Mozes zelf weet daar alles van. Als hij onderaan de berg gekomen is, ziet hij het volk een kalf aanbidden. En hij vast en bidt dan 40 dagen lang, opdat God zijn volk niet zal loslaten. Als Jezus van de berg komt, na zijn verheerlijking, staat hij ook gelijk oog in oog met duivelse ellende. En we horen ook hem dan zeggen: dit soort ellende is alleen te overwinnen door vasten en bidden. Dus dat is het hoofdthema van morgen. Vasten en bidden. Laten we nu eerst bidden. Heer onze God, wilt u ons hart openen, opdat we ons niet afschermen van alle ellende. Wilt u ons maken, ons hart, zo wijd als de wereld, zodat we ervoor open staan. En al die ellende die we zien, brengen we bij u, in ons gebed, om ontferming. Ontferming over allen die lijden. Over het onschuldige bloed. Over slachtoffers van haat, verraad. Wees met kinderen die niet weten in wat voor wereld ze gekomen zijn en niet weten waar ze het zoeken moeten. Wees met hen in hun armoede, in hun honger, in hun dorst. Wees met degenen die een zwaar lot dragen. De daklozen en de doellozen. De mensen die geschonden worden naar lichaam, naar geest. Degene wie geen recht wordt gedaan. Mensen die worden vervolgd, worden vernederd. Mensen die worden vergeten. Voor iedereen die leeft in angst, pijn en zorg. Voor iedereen die leeft in een situatie van oorlog, van wie geen recht wordt gedaan, bidden wij u, Heer, ontferm u. Amen. Het recht is verdrongen en de gerechtigheid blijft ver van ons. De waarheid struikelt op straat en de oprechtheid krijgt nergens toegang. Zo laat de waarheid verstek gaan en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit. Maar de Heer zag het en het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. Hij zag dat er niemand was. Hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan. Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hulde zich in een mantel van strijdlust. Hij zou ieder naar zijn daden vergelden. Woede voor zijn vijanden, wraak voor zijn tegenstanders. Ook op de eilanden wreekt hij zich. In het westen zal men de naam van de Heer vrezen en in het oosten zijn majesteit. Want hij zal komen met de kracht van een rivier in een smalle bedding, voortgestuwd door de adem van de Heer. Hij zal als bevrijder naar Sion komen, naar allen uit Jacobs nageslacht die met de misdaad breken, spreekt de Heer. Zingen nu Psalm 130, vers 4. Samen om de opening van het woord. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier weer mogen zijn in alle vrijheid. Vlakbij dat woord dat al zoveel eeuwen meegaat met de mensheid. Dat woord dat richting geeft en wegwijst. Wij bidden u dat u alles in de wat in de weg kan staan om die woorden te verstaan, wegnemen. Bevrijd ons in Jezus' naam van zonde, van schuld, van alle ongerechtigheden. Bevrijd ons, al is het maar voor even, van al onze zorg. Kom zelf, maak zelf de verbinding door uw Heilige Geest van uw hart tot onze hart. En mogen we zo opnieuw bemoedigd worden, gesterkt, maar ook geholpen in het ontmaskeren van wat kwaad is, kwaad in uw ogen. Neem ons opnieuw in uw dienst, zo bidden wij u, in Jezus' naam. Amen. Nou, we gaan luisteren allemaal naar Esther. Jullie in de kindernevendienst bij hier, van hoofdstuk 4 gaan we hier lezen in elk geval. We zingen een lied, hè, geloof ik, terwijl jullie daar op weg naartoe gaan. Wij gaan voor even uit elkaar. Ja. Aansluitend op de lezing zingen we uit het oude liedboek, liedboek 73, gezang 45, vers 2 en 3. Gezang 45, vers 2 en 3. Ik lees voor u Esther 4. Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in een rouwkleed en wierp stof over zijn hoofd. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter klaagde. Voor de koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in rouwkleding binnen te gaan. In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw, zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden. Ze vasten, huilden en weeklaagden, en velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof. Esthers dienaressen en de eunuchen die haar dienden, brachten Esther op de hoogte. De koningin was hevig geschokt en liet Mordechai kleren brengen, opdat hij die zou dragen in plaats van zijn rouwkleed. Maar hij wilde ze niet aannemen. Toen ontbood Esther Hatach, een van de eunuchen die de koning haar als persoonlijke dienaar had gegeven, ze droeg hem op uit te zoeken wat de reden was van Mordechai's gedrag. Dus ging Hatach naar Mordechai, die op het stadsplein voor de koningspoort stond. Mordechai vertelde hem alles wat hem was overkomen. Ook wist hij hem precies mee te delen hoeveel zilver Haman beloofd had te zullen afdragen aan de koninklijke schatkist als hij de Joden mocht uitroeien. Bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was uitgevaardigd, waarin stond dat ze moesten worden omgebracht. Dat moest Hatach aan Esther laten zien om haar op de hoogte te brengen. En, zei hij, verzoek haar met klem naar de koning te gaan. Ze moet hem om genade smeken en bij hem voor haar volk pleiten. Hatach ging naar Esther terug en bracht haar Mordechai's woorden over. Esther droeg Hatach op om Mordechai het volgende te antwoorden. Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt, die persoon wordt ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er levend af. Wat mijzelf betreft, ik ben nu al in geen 30 dagen bij de koning ontboden. Esthers woorden werden aan Mordechai overgebracht. Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordechai geven. Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet en drink niet, overdag niet en 's nachts niet, 3 dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Mordechai ging weg en deed wat Esther hem had opgedragen. Zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. aansluitend op de prediking straks zingen we Psalm 124, vers 1 en 4. Psalm 124, vers 1 en 4. Nou, probeer samen met u een stap te zetten vanmorgen in die boekrol van Esther. De feestrol, die hoort bij Purimfeest, hè, over ruim een maand. Ja, ruim een maand zullen Joden over de hele wereld dat feest weer vieren. Een dol feest, als je dat ziet, hè, een soort carnaval onder de Joden is het. Een dolle dinsdagvreugde over de vervolgers die werden verslagen. Veel herrie in de synagoge, omdat tijdens het lezen van de boekrol Esther iedereen met ratels zwaait om die naam van Haman maar niet te hoeven horen. Zo op het eerste gezicht, als je een heel carnaval ziet, dan lijkt Purimfeest een tamelijk oppervlakkig feest met een tamelijk oppervlakkig boekrolletje, Esther, waarin een oppervlakkig verhaal voorkomt, waarin de naam van God niet voorkomt. He, je hoort van vergaderingen van regeringsleiders aan het hof van Ahasveros, beter bekend als Xerxes I, koning van het Persische Rijk van 485 tot 465 voor Christus. Het gaat over intriges, manipulaties in de Raad van State, zouden wij zeggen, van die dagen. Pogingen tot paleisrevoluties, glitterfeesten onder de upper ten van het Persische Rijk, de prinsen en sterren van die tijd. En in die kringen treffen wij ook Mordechai en Esther aan. En dat is wel een beetje vreemd, hè, dat ze daar zijn. Want de ballingschap van het volk Israël in Babel was allang afgelopen. Het was immers al een halve eeuw geleden toen dat koning Cyrus het edict uitvaardigde dat alle Joden na 70 jaar ballingschap naar huis mochten, terug naar Jeruzalem. Dus waarom zijn deze mensen sowieso nog in Perzië? Maar kennelijk beleven zij, met heel veel van hun volksgenoten, dat leven in Perzië niet meer als een ballingschap. Ze hebben het goed. Ze hebben zich vergaand aangepast aan de Perzische cultuur. Ook hun namen wijzen daarop. Mordechai en Esther, ze ontlenen hun namen aan Marduk en Ishtar, goden in Perzië. Hun Joodse, hun Hebreeuwse identiteit, die lijken ze achter zich te hebben gelaten. Ik dacht, je kunt ze misschien een beetje vergelijken met de Sephardische Joden die in de 17e eeuw naar ons land kwamen. Hier kwamen wonen, vooral in Den Haag en in Amsterdam. Gevlucht uit Spanje en uit Portugal, vandaar hun Spaans klinkende namen, De La Mar en Casuto. Zij passen zich vergaand aan, de Sephardische Joden, aan de cultuur om hen heen. In tegenstelling tot de Ashkenazische Joden, die uit Duitsland komen. Ashkenaz is Duitsland en verder van Oost-Europa. Die kwamen in diezelfde eeuw ook hier naartoe. Zo is Amsterdam aan zijn twee synagoges gekomen. Een Portugese synagoge en een Ashkenazische of een Hoogduitse synagoge. Tot op de dag van vandaag. Daar zitten dus ook allemaal vervolgingen achter. Dat zo'n synagoge er is hier in Nederland, waar toen ineens vrijheid van godsdienst kwam. Maar goed, terug naar Esther en Mordechai. Thuis heet Esther toch Hadassa, horen we. Daar draagt ze haar Joodse naam, die Myrte betekent. En in gesprekken met Esther kan Mordechai, zo hoorden we dat net in dit hoofdstuk ook, zomaar verwijzen van ja, maar dan komt misschien wel redding van een andere kant, van een hoger hand. En wellicht werd er bij Mordechai en Esther toch nog een kaars aangestoken aan het begin van de Sabbat. Maar in elk geval naar buiten toe is die identiteit ver weggestopt. Ze maken carrière in Perzië. En Mordechai heeft het ver geschopt. Hij bevindt zich in kringen van het koninklijk hof. Is op een gegeven moment zelfs op de hoogte van een complot tegen de koning. En Esther, die doet het als carrièrejager mogelijk nog beter. Hè? Zij zet haar schoonheid in om een positie te krijgen vlak bij de koning in het paleis. Wat heet, tot in zijn bed. Hè? Nou. En houd nu maar geheim dat je een Jodin bent, heeft Mordechai tegen haar gezegd. Nou, daar is dus ook helemaal niets van te merken bij Esther. Ze doet precies wat Mordechai heeft gezegd. Er is niets te merken van het feit dat zij een Jodin is. Niet in haar naam, niet in haar moraal, niet in levensstijl tussen de vrouwen aan het hof. Maar ja, de wereldgeschiedenis leert ons, helaas, je kunt je als Jood nog zo aangepast gedragen, maar je bent en je blijft een Jood. Al zou je het zelf vergeten, dan komen er wel anderen om je eraan te herinneren. Ik ben nooit meer vergeten wat George Casuto, collega van mij, vertelde. En ook hoort aan zijn naam ook, hè, van de Sefardische Joodse kant. Hoe stom verbaasd die was. Toen in het begin van de jaren 40, hij was kind, woonde in Den Haag. In het begin van de jaren 40, dat hij in één keer van school werd gehaald. En met allemaal kinderen die hij helemaal niet kende in optocht door Den Haag moest naar een locatie die hij helemaal niet kende. En onderweg daarnaartoe werden ze uitgejouwd. En werd er smaus tegen hen geroepen. Een scheldnaam voor Jood. Hij wist zelf niet eens dat hij Jood was. Hij kwam uit een sterk geassimileerd gezin. Maar de Duitsers lieten alle bevolkingsregisters doorspitten om Joden op te sporen. Nou, zo staat ook in het boekje Esther, alles ineens op scherp. Het staat er zo onschuldig in hoofdstuk 3, het hoofdstuk hier vlak voor, heb je dan waarschijnlijk de vorige week gehad. Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, zoon van Hammedata, een nakomeling van Agag. Je denkt, nou oké, goed, zal best van invloed zijn op het beleid in het Perzische Rijk, maar zo schokkend is dat toch ook weer niet. Maar Mordechai die valt dan totaal uit de rol die we van hem kennen. Hij weigert Haman te erkennen of voor hem te buigen. En klap op de vuurpijl, als andere vorsten en ministers dan aan Mordechai vragen, man, wat bezielt je? Dan geeft Mordechai als reden voor zijn gedrag op, ik ben een Jood. Ik kom uit Juda. Wat? Waarom vertel je nu ineens dan wel je afkomst? Hoezo dat? En vervolgens horen we iets dat helemaal buiten proporties is, buiten alle proportie. Haman gaat, één keer gewaarschuwd, op dat gedrag van Mordechai letten. En als hij dat gedrag inderdaad signaleert, dan besluit hij om alle Joden in het hele Perzische Rijk, dus van Griekenland tot India, op te ruimen. En hij laat direct het lot werpen, meervoud purim, de loten werpen, voor een gunstige datum om dat te doen, om al die Joden auszuradieren. Vandaar dus die term purimfeest. Waar slaat dit op? Een heel volk uitroeien op grond van de onbeleefdheid van één man? Maar ja, u weet, hier speelt zoveel meer mee. Hè? Het staat er niet voor niks. Haman, nakomeling van Agag. Agag, ooit de koning van het volk Amalek. Weet wel, dat volk dat Israël tijdens de woestijntocht slinks van achteren aanviel in de woestijn, erop uit om Israël te vernietigen. Herinner u het gevecht in de woestijn tegen Amalek, onder aanvoering van Jozua, weet je nog? Mozes met die staf op die berg. En dat bijzondere gebod dat God toen uitvaardigde na die strijd, dat op termijn de herinnering aan Amalek onder de hemel moet worden uitgewist. En de eerste Messias van Israël, Saul maakt daar een begin mee. Hij valt Amalek ook inderdaad aan, overwint en vernedert dan Agag, de koning van Amalek. De naam Amalek, die staat in de Joodse traditie zo'n beetje symbool voor de duivel zelf. Symbool voor alle antisemitisme in de wereld. Symbool voor alle Hamans en voor alle Hitlers. En Mordechai beseft dit. Door deze aanstelling van Haman komt het hoogste gezag op de koning na, maar komt het hoogste gezag in handen van de demonie. Dit betekent dat het leven van Joden opnieuw in gevaar komt. Hier dreigen nieuwe vervolgingen, razzia's, uitroeiing. Je moet zeggen, Mordechai daagt het ook uit. Hè? Hij had natuurlijk ook best kunnen buigen voor Haman en verder zijn mond houden over zijn afkomst, zoals hij altijd had gedaan. Maar kennelijk staat hij hier voor een grens wat betreft aanpassing aan een cultuur. Hier past kennelijk alleen zijn belijdenis: ik ben een Jood. Maar de gevolgen zijn ernaar. Want Haman van zijn kant weet ook precies wat Joden voor hem en zijn familie betekenen. Hij is gevoed door haat. Het staat er op een gegeven moment in Esther 3 ook onomwonden. Haman, de zoon van Hammedata, de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden. Bovendien is Mordechai dan ook nog eens een keer uit dezelfde stam Benjamin als koning Saul, die Agag vernederde. Nou, Haman heeft nu de positie om voor eens en voor altijd met dit volk af te rekenen. En heeft er een kapitaal voor over om de totale vernietiging te laten plaatsvinden. Ja, en zo worden die twee mannen, en dat is denk ik ook van, ja, dat is ook het indrukwekkende van het boek Esther. Maar zo worden die twee mannen, Mordechai en Haman, representanten van iets dat veel groter is en veel verder rijk dan zij zelf. Het is ook groter eigenlijk dan wij kunnen vatten. Het is Amalek tegenover Israël. In de taal van Genesis zou je kunnen zeggen: het is het zaad van de slang tegenover het zaad van de vrouw. En dat zijn woorden van God zelf. En die verwijzen naar, ja, naar een strijd waar wij geen vat op hebben, geen idee van hebben, achter de schermen van de wereldgeschiedenis. Een gevecht van kosmische omvang. Een gevecht tussen God en de slang, de draak. Lees Openbaringen daarover, Openbaringen 12. De vrouw Israël, 12 sterren, de 12 stammen, die daar vervolgd wordt door de duivel, door de slang, door de draak, die ook probeert de Messias te vermoorden. Lees er Openbaringen over, maar goed, dit was eigenlijk ook aan de orde de vorige keer toen ik hier was, met Job. Want dan ben je ook weer dicht bij Job, representant, hebben we toen ook gehoord, van het volk Israël en mikpunt van de duivel. Ja, die ene daar, die ene. Alleen zo is te begrijpen wat we in de boekrol van Esther lezen en wat onlangs op Holocaust Memorial Day nog werd herdacht en straks ook met Purimfeest weer aan de orde is. Nou ja, te begrijpen. Ik zei al, je begrijpt het eigenlijk niet. Mensen vragen me dat ook vaak, omdat ik dominee ben, zeker zo van: dominee, waar komt dan altijd antisemitisme vandaan? Ja, waarom is het er altijd en overal? In alle tijden en plaatsen ja, ook alle plaatsen, zijn er mensen die naar hun vorsten gaan om hen opmerkzaam te maken op één volk dat anders is en dat zich maar niet aanpast aan de wereldorde, dat altijd dwars ligt. In alle tijden klinkt wat Haman stelt, dat zegt hij in hoofdstuk 3 tegen de koning, er is één bepaald volk dat verspreid over uw rijk leeft en dat te midden van alle volken zijn eigen leven leidt. De Jood met zijn Talmud ligt altijd dwars. En het kwaad met een hoofdletter, het kwaad verzet zich tegen deze vreemde dwarsligger waar het maar kan. Tegelijk lijkt het ook bang te zijn, of soms zelfs te weten, dat het dit gevecht tenslotte niet kan winnen. Als Haman mokkend thuis komt, dat is hoofdstuk 6 pas aan de orde, maar loop even iets vooruit. Als Haman mokkend thuis komt naar een ultieme vernedering, hij moet een hoofdstuk verder, moet hij aan Mordechai eer bewijzen, dan reageert daar het thuisfront: als die Mordechai uit het Joodse volk is, ga je niet winnen. Toch zullen de Hamans van deze wereld tot het einde toe blijven proberen om het volk Israël te verdelgen. Dus ingeblazen haat van de duivel die God probeert te raken in zijn oogappel hier op aarde. Het verbondsvolk vernietigen. Ik geloof dat Noordmans een keer zoiets gezegd heeft. Van ja, de duivel kan God niet meer raken, maar hij kan hem wel raken in zijn volk. Dus al dat antisemitisme, die haat is haat tegen God, maar het richt zich op dat volk. Of ze nu weten dat ze Jood zijn of niet. Of ze nu christen zijn of boeddhist of atheïst, maakt niet uit. Jood is Jood. Ongelooflijk. Is er iets te beginnen? Is er iets te beginnen tegen dit kwaad? Je zou zeggen, de wereldgeschiedenis overziend. Nee, hier is kennelijk geen kruid tegen gewassen. Maar fatalisme is de Bijbel vreemd. Hè? Het woord berusting zul je in de Bijbel niet tegenkomen. Rust wel, maar geen berusten. Wat kun je doen als mens? Wat kun je doen als mens? Als je ernaar verlangt dat de wil van God zal geschieden, zijn plan zal doorgaan, dat zijn koninkrijk komt, dat zijn naam alleen geheiligd wordt. Wat kun je doen? Als je wilt dat er redding komt voor Israël en redding komt voor heel deze wereld. Vasten en bidden, zegt Jezus. Op een andere manier kun je dit geslacht niet aan. Vasten en bidden. Zegt Mozes. Vasten en bidden. Zegt Esther. Eerst durft ze niet. Maar als ze begrijpt wat er op het spel staat. Dan handelt ze resoluut. En ze vraagt aan al haar dienaressen. En aan Mordechai en alle joden in die burcht Susa. Om samen met haar 3 dagen en nachten te vasten en te bidden. Niet eten en niet drinken. Wij hebben daar op de een of andere manier niet zoveel mee, hè? Als protestanten. Vasten en bidden. Bidden misschien nog wel, maar dat vasten. Jezelf beperkingen opleggen. Ziet je trouwens in heel onze cultuur, zo zag je ze al niet meer terug. Een van mijn zonen, een beetje de filosoof onder mijn zonen, die zegt van de week tegen mijn pap. Leven met God is ja zeggen tegen een nee. Ik zeg, wat bedoel je nou dan? Hij zegt, ja, er zijn toch dingen die zijn heilig, die zijn taboe. Dus daar moet je afblijven. Er is een grens aan wat je doen mag. Daar mag je niet overheen. Dus je zegt ja tegen een nee. Goed begrepen. Maar wij zijn niet zo van beperkingen meer en van taboes. We moeten over alle grenzen heen kunnen. Of we zeggen, ah ja, weet je, Het zit ook niet aan de buitenkant. Hè? Het zit ook niet in de dingen die we doen. God ziet het hart aan. Het gaat om de binnenkant. Ja, dat zal waar zijn. Dat God het hart aanziet. Maar een mens is één geheel. En wie zijn hart richt op God, die richt zijn hele bestaan op God. En met vasten maak je dat sterker. Je ontzegt je iets wat je normaal veel doet. Hè, anders heeft het geen zin. En daardoor loop je er dus ook in de vaste tijd tegenaan. Hè, straks wellicht. Hè, in de 40 dagen tijd. Ik weet niet wat u gaat bedenken. Je doet iets niet wat je normaal eigenlijk altijd doet. Zo loop je er tegenaan. Zodat je je concentratie houdt op God en op zijn daden. Hij alleen kan helpen in het gevecht tegen het grote kwaad. En ook in het gevecht tegen al het kleine kwaad dat we in ons eigen, in ons persoonlijk leven ervaren als verstoringen van onze relatie met God. Hebt u eigenlijk, goed, even een vraag, bij al die gevechtjes die u zelf hebt te leveren, om wat kwaad is en om wat slecht is, buiten de deur te houden, buiten je leven te houden, heb je daarbij ooit zo gebeden en zo geconcentreerd gebeden en gevast als bijvoorbeeld Esther deed? Om God te laten weten dat het u menens is? Ik vraag me dat vraag af ook bij de kerk van onze dagen. Misschien helemaal niet terecht hoor dat ik me dat afvraag, maar ik denk soms, is het ons nog menens met ons geloof? Is het ons nog menens met een Bijbelse levensstijl? Als je onder druk staat in je werk, of als je onder druk staat in deze maatschappij, of in je persoonlijke leven, hoe werkt dat uit dan? Wat betekent dat voor wat er dan gebeurt in je ochtendgebed? Wat doet dat met je avondgebed, met de woorden die je dan kiest? Wat hoor je dan van God? Wat doet dat met je nachtrust? En nachtrust is toch ook leven met God? Hoe help je gebed je daardoor heen? En kwam het daarbij dan ook ooit tot vasten? Omdat je serieus iets wilde overwinnen. Ik weet wel, leven met God is fantastisch. En je maakt wonderlijke uitreddingen mee. Maar ik weet ook, leven dat zich aanpast aan de wereld om ons heen. Die wereld om ons heen waarin alle tijd en energie voor gebed en vasten je wordt ontnomen. Dat maakt je leven leeg van God. En het maakt de naam van God op een gegeven moment gewoon leeg voor je. En afwezig. Ik denk dat dus eigenlijk niet is vol te houden om te zeggen dat God zelf in het boekje Esther niet voorkomt. Esther roept om hulp van hoger hand. Maar ja, ze zal hebben beseft dat haar levensstijl nu niet direct een uitnodiging is voor die hulp. De ene, de Heere God, is niet de eerste, de beste EHBO'er. Als wij zelf een tijd los zijn geweest van God, kost het wel even tijd en tranen om die relatie weer te herstellen. Gelukkig wil Hij de relatie altijd herstellen. Ga vooral terug als je hem kwijt bent. Normaal gesproken betekent vasten in de Joodse traditie dat je rouwkleren aantrekt in plaats van chique kleren, as op je hoofd strooit in plaats van je te hullen in geurende parfums, Dat is de uiterlijke kant. En daarnaast is er de innerlijke kant. Vasten is ook schuld beleiden en bidden om Gods ontferming over jou en om zijn hulp in je nood. En dat doet die aangepaste wereldse Esther, de glamourprinses, aan het Perzische hof. Aan die hof in die omgeving moet zo'n soort vasten als iets mensonterends zijn beleefd. Maar Esther werd Hadassa. Een vrouw die het van de Heere God verwachtte. En dit vasten en bidden werd verhoord. Maar dat komt dan weer in de hoofdstukken die nog volgen. Op één ding wil ik tenslotte nog wijzen. Iets dat, zoals ik zag, helaas niet meer aan de orde komt op het leesrooster. Op de een of andere manier valt dat eraf. Als u op de Joodse kalender kijkt, dan zult u zien dat aan het Purimfeest, tweede helft van maart, dat aan het Purimfeest een bijzondere dag vooraf gaat. Die dag heet de vastendag van Esther. Zij heeft zelf die dag voor het Joodse volk ingesteld. En Mordechai, die had op een gegeven moment een eerste brief verzonden over de instelling van het Purimfeest. Dat kunt u allemaal lezen in het boekje. Esther stuurt daar al heel snel een tweede brief achteraan, want vasten en bidden waren niet aan de orde gekomen in die brief van Mordechai. En zo oppervlakkig mocht Purimfeest van Esther nooit worden. Want het vasten en bidden was voor haar, en velen met haar, van blijvend belang geworden. En het moest deel van het feest worden. Een dag van inkeer tot God, voorafgaand aan Purimfeest. En dat heeft ook een hele bijzondere impact gehad. Die brief van haar, die vraag om vasten en bidden, dat merk je ook aan gebeurtenissen die kort na dit gebeuren, na alles wat beschreven staat in het boekje Esther, plaatsvinden in dat Perzische Rijk. Want 15 jaar later vindt in dat Rijk, een kleine volksverhuizing plaats. Zo'n 6000 mensen, Joden, trekken dan onder aanvoering van Esra en Nehemia op naar Jeruzalem. Mensen die het goed hadden in Perzië, maar die dat leven nu toch loslaten om naar Jeruzalem te gaan. En zo dus, zo'n driekwart eeuw na de eerste groep, die onder koning Cyrus al terugkeerde, komt een nieuwe groep in Jeruzalem aan uit de ballingschap, beladen met geschenken voor de tempel, en onder aanvoering van Esra en Nehemia zullen zij de stadsmuren van Jeruzalem gaan herstellen. Die nieuwe groep blijkt te bestaan uit mensen die van inkeer weten en van het vasten van Esther. Ze zijn ook, maar dan moet je Esra en Nehemia lezen, ze zijn ook, merk je als ze daar aankomen, meer Ashkenazi's dan Sephardi's in hun denken. En wie weet waren het ook Joden die geschokt waren over hoe snel antisemitisme kan opkomen, ook onder een volk waar je toch rustig dacht te kunnen wonen. Maar dat zomaar in één keer je denkt van, ik durf eigenlijk met mijn keppeltje op de straat niet meer op. En misschien kun je dan toch maar het beste, zoals sommige rabbijnen ook nu zeggen, maar ga naar dat land waar je wel altijd welkom bent en waar jouw identiteit als Jood altijd zal worden verdedigd. Dus zo vertelt Esther, het boekje Esther, nog altijd een heel actueel verhaal, ook voor de Joden die volgende maand in Nederland Purimfeest vieren. Helpen wij hen nog een beetje, zijn niet zoveel meer in Nederland, naar de grote uitroeiing die hier heeft plaatsgevonden, maar helpen wij hen nog een beetje om het kwaad een halt toe te roepen, kunnen ze met een keppeltje op de straat op. Het blijft wachten op de uiteindelijke verlossing, hè? Maar niet zonder vasten en bidden, zegt Esther, zegt Mozes, zegt Jezus. En dat mogen ook wij in onze oren knopen. Is leven met God ons menens? Amen. Wel hoor, dat is leuk binnenkomen straks thuis. Hè? En ik zie jullie gebed. Dan gaan we ook samen bidden. Danken en bidden. Heere God, vanuit de kindernevendienst bidden wij. Lieve Heere God, dank u wel dat u bij Esther was. U heeft voor haar gezorgd, ook toen het gevaarlijk was. Wilt u ook voor ons zorgen? Dank u wel dat u van ons houdt en dat wij van u mogen houden. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Vader, die woorden, we beginnen er elke dienst mee. En ze komen uit die psalm 124 die we net zongen. Die psalm van Israël. Die weet van diepten, maar die weet ook van uw help. Help ons in de dagen waarin wij leven, ons te blijven richten op u. Onze tijd te nemen voor ons gebed met u. Om als het erom gaat te vasten en te bidden. Niet om het af te dwingen, maar wel om u te laten weten dat we er serieus in zijn. Dat we echt uw wil willen doen en dat we ook helemaal op uw hulp zijn aangewezen. Laat niet los het werk van uw handen op deze aardbodem, zeker niet het werk aan uw oogappel. Zij kunnen er ook niks aan doen dat ze die zijn. Ze zijn gekozen. En zij maken een verschil in de wereld. En u kijkt hoe alle volkeren daaromheen bewegen en doen. En of we eindelijk een keer over alle haat en nijd en jaloezie en wat dan ook heen zijn. Vergeef ons onze zonden. Help ons het kwaad waar we het zien een halt toe te roepen. Ook kwaad in ons persoonlijk leven. We bidden u voor elkaar. Weet van alle dingen die spelen. De vreugdes, de verdriet, de zorgen. Het gevoel alleen gelaten te zijn. U kwijt zijn. Hoor ons als we in de stilte tegen u zeggen wat niemand anders voor ons zeggen kan. Van uw zoon, de Messias, meer dan Saul, meer dan David, die het gevecht tegen Amalek wint en die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons hedens dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al is afgekondigd. En we zingen tot slot met elkaar lied 413 in zijn geheel. Lied 413. De Heere zegen u en uw gaven. welle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.